Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kortleven uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 298, vers 1. Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen, overal vandaan. En ook vers 4. Laat uw liefde ons bestralen, laat het licht zijn om ons heen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou, hier in de kerk, en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van de Heer Jezus Christus, de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We willen nu gaan zingen uit Psalm 93 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 4. Alle vier de coupletten van Psalm 93. 93. Wij gaan nu luisteren naar de geboden en de beloften van God en zingen daarna van Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. 119, vers 67, na de wet en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, slavin, rund, ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft samenvattend gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen we samen bidden? Heere onze God, dan mogen we beginnen met u te danken voor het feit dat u ons deze dag, deze eerste dag van de week, weer gaf. Dat we mogen beginnen met u, hier in uw huis, als gemeente naar uw naam genoemd. Hier zijn we welkom, hier mogen we stil worden. Mogen we schuilen ook bij u in deze vaak verwarde wereld. Wij mogen ons houvast zoeken, Heere, God van de trouw, die door de eeuwen heen uw beloften waarmaakt, gestand doet en ons daar ook telkens weer bij bepalen wil, op wijzen wil, bij helpen wil. En ook vergeven wil. Want Heere, ook daar bidden wij u om. Vergeving. We hebben de geboden gehoord. En we horen ze elke week weer. En het lukt maar niet. En telkens weer schieten we daar zo tekort. Naar u toe. Naar elkaar toe. Heere, u weet het. En geef dat we het zelf ook mogen weten, mogen zien, mogen beseffen. En laat het licht van uw woord ons daar in duidelijkheid geven. Doe het ons zien, Heere, door het licht van uw geest, wie wij zijn en wat we ervan terechtbrengen. Maar doe ons dan ook en tegelijk zien wie u bent. Heere, en dan, ja, dan mogen we ons verwonderen. Diep eerbiedig ons voor u neerbuigen met de bede die we zojuist gezongen hebben. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dan kunnen we gaan, dan kunnen we staan. Dan zijn we geborgen. Dan hebben we toekomst. Door u, door uw genade, door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, maak ons zo ook vanmorgen ontvankelijk voor uw boodschap. Open uw hart voor ons. Open ons hart voor u. We zijn als heel verschillende mensen hier samengekomen. Maar u kent ons bij name. U weet wat ons bezig hield en houdt. Wat onze vreugden zijn, maar ook onze zorgen, ons verdriet. Onze eenzaamheid, onze vragen. Dank dat u ons zo kent. Zorg voor ons. Spreek tot ons. Geef wat nodig is. Heere, hier in dit gebouw, thuis ook, als we daar mee luisteren, mee verbonden mogen zijn via de techniek. We bidden ook voor de kinderen die hun eigen dienst hebben. Straks wilt u ook hen, uw woord, op het hart leggen, nu al, want uw liefde gaat ook naar kinderen, juist naar kinderen uit. Wat is het mooi om ook dat te mogen merken. Heere, geef ons zo uw zegen uit genade. Amen. De schriftlezing is uit Handelingen 11... vers 19 tot en met 26. We lezen Handelingen 11 vanaf vers 19. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Tot zover dit gedeelte. We willen vanuit deze pericoop een aantal lijnen trekken naar ons toe vandaag. Uitgaande van het laatste vers dat we lazen, vers 26b, waar staat dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Maar wij gaan eerst nog zingen van Psalm 118 en daarvan de versen 7 en 8. 118 vers 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte en 8, Gods rechterhand is hoog verheven. Gemeente, u, jij, die een christen genoemd wordt. Als je verhuist, als je in een nieuwe buurt of in een andere gemeente komt te wonen, ja, dan is eerst alles vreemd, hè? Je kent er de mensen niet, je weet er de namen niet. Vreemd. Maar langzamerhand verandert dat. Sommige gezichten ga je herkennen als je er een poosje woont. En al weet je de naam nog niet, soms maak je er gewoon zelf een. Wij hebben het ooit gehad over die zwerver. Dat was een man met een ruige grijze baard. Een sjofel hoedje scheef op zijn hoofd. Kwam die op gezette tijden op een omafiets voorbij. En dan zeiden we, kijk, de zwerver. Want ja, zo werkt dat, hè? Wat bij iemand het meest in het oog springt, daardoor krijg je een bijnaam. Ik ben zelf afkomstig van een dorp. En daar had vroeger in ieder geval, in mijn jeugd daar, bijna iedereen een bijnaam. En het frappante is, hij klopte altijd precies. Nu lezen we hier in ons Bijbelgedeelte dat de discipelen in Antiochië voor het eerst christenen worden genoemd. Een bijnaam. Gegeven door hun omgeving daar. Hè? Want de mensen zien die groep, die gemeenteleden, hè? Die vluchtelingen die daar een gemeente gevormd hadden. Ze leren ze een beetje kennen. Maar goed, ze weten geen namen. Nou, die verzin je dan zelf. Die groep daar, die volgelingen van Christus, dat zijn dan natuurlijk christenen. Zo kregen ze hun naam. Mooie naam. Het is ook onze naam. En de vraag die we elkaar mogen stellen, denk ik vanmorgen, klopt die naam ook? Ik bedoel, ben je zoals je genoemd wordt? Want een christen heten is niet automatisch ook een christen zijn. Die markante zwerver van ons bleek later een gepensioneerde leraar Frans te zijn. Christenen dus, nu. Met die naam sluit de pericoop af. Nou, dan denk ik, dan moet er in dat Bijbelgedeelte voorafgaande het een en ander te vinden zijn over de inhoud, over de betekenis van die naam. We willen een paar dingen naar voren halen en ja, zullen we maar afspreken dat we tegelijk ook wat in de spiegel kijken? En dan moet ik beginnen, in alle eerlijkheid, te zeggen dat het in Antiochië ook wel eens spottend bedoeld zou kunnen zijn. Christenen, ja, daar zouden dan een soort braverikken mee bedoeld zijn. Want een Grieks woord dat op Christos lijkt, hè, de naam van de Heer Jezus in het Grieks, Christos. Een woord dat erop lijkt, dat is het woord chrestos. En dat betekent zoiets als goedig, braaf, netjes. En daar heeft men dan van gemaakt, volgens sommigen, nou ja, christenen, dat zijn van die brave rukken. Soort heilige boontjes. Die niet meedoen met de leuke dingen van het leven. En met de spannende uitspattingen in die grote wereldstad, Antiochië. Spotten dus. Zoals dat nog voorkomt, denk ik, hè. Ook vandaag de dag wordt er gesproken over christenen. En dat schrijven ze dan met een G, hè? Kent u dat? om het een beetje belachelijk te maken. Sommige kranten of bij bepaalde praatprogramma's, minachtend. He, als je daar zit aan zo'n tafel en je komt ervoor uit dat je christen bent, nou 9 van de 10 keer kun je erop rekenen dat je redelijk belachelijk gemaakt wordt door de gespreksleider. Nou, of dat ook echt zo hier begonnen is, de Bijbel zegt er niets over, maar ik weet wel dat die naam christenen al heel snel als een erenaam, als een geuzennaam is opgevat. Zo hebben de discipelen hem gedragen als volgelingen van de Heer Jezus Christus. En daar waren ze ook blij mee, trots op. In Antiochië dus waren veel Joodse christenen daarheen gevlucht, namelijk na de moord op Stefanus. Daar is het mee begonnen. De vervolgingen al, die steeds meer in alle hevigheid toenamen. En vandaar dus veel asielzoekers, zeggen we tegenwoordig, Joodse asielzoekers in dat Antiochië daar. En dan hebben we het over het Antiochië ten noorden vanuit Israël gezien, hè? Boven Libanon nog. De stad bestaat nog en heet tegenwoordig Antakya. Dus die oude naam zit er nog in. Ligt vandaag de dag in Turks gebied, vlakbij de grens met Syrië. Die smalle strook land tussen de Middellandse Zee en Syrië in. Vlakbij steden als Aleppo en Homs. Nou, dan weet u wel over welke regio we het hebben. Ook vandaag een zeer ingewikkeld, gevaarlijk, explosief gebied. Ook vluchtelingen. Ook Syrië. Nou, zoeken ze een goed heenkomen en komen dan ook vaak in Turkije terecht. En waarschijnlijk ook in het huidige Antakya nog wel. In ons Bijbelgedeelte dus vormen dan die eerste christenen, gevluchte christenen, daar een gemeente, een vluchtelingengemeente. Maar dan zijn er bij die Joodse vluchtelingen ook die oorspronkelijk uit Cyprus en Cyrene afkomstig waren, lazen we. En dat zijn mensen die naast het Hebreeuws en het Aramees ook Grieks spreken. En ja, doordat ze die taal beheersen, de toen wereldtaal, die, zoals nu het Engels, toen door veel mensen gesproken werd, dat Grieks. Doordat deze Joodse christenen de Griekse taal meester zijn, vertellen ze de boodschap van Jezus Christus door aan de Grieks sprekenden daar in die stad. Zo lazen we. Nou, noteer ik als eerste, meteen dan maar, dat dat dus een kenmerk van een christen is, dat je die boodschap niet voor jezelf houdt, maar door wil vertellen. Daar praat je over. Dat wil je delen met anderen. Het evangelie van Jezus Christus, hè, als dat je geraakt heeft, dan kan het niet anders of dat merken de mensen om je heen. Nou, we zien het hier in die stad gebeuren. Ze vertellen dat door. Niet georganiseerd via een evangelisatiecommissie. Want als ze dat eerst hadden moeten oprichten, zo'n commissie met een beleidsplan en vergaderingen. Nou ja, dan had het nog minstens 2 jaar geduurd voordat er iets uitgekomen was, ben ik bang. Kijkend naar de praktijk vaak, vandaag de dag. Nee, zo ging het niet. Gewoon heel spontaan sprak de een daarover met de ander. En werd de naam van Jezus Christus genoemd, gewoon op straat, met de buren, bij familie, bij collega's. En zo wordt daar de Heer Jezus verkondigd, geëvangeliseerd, staat er letterlijk dan ook nog. Wij noemen dat vandaag de dag een missionaire gemeente. Nou, dat was er een. Daar, die vluchtelingengemeente in Antiochië. En dat wordt gezegend. Een groot aantal komt tot geloof en bekering, lezen we. En opeens blijkt daar dus een gemengde gemeente ontstaan te zijn in dat verre Antiochië. Joden, daar begon het mee, en ja, Grieken, heidenen, zeg maar. Ja, kennelijk ging er dus nogal wat van uit van die christenen. Ze menen wat ze zeggen en ze zijn er vol van. Het is echt, dat zie je, dat merk je, mensen voelen dat aan, hè. Je bent ook welkom bij die christenen. Er is aandacht voor je. Je wordt gezien. Het is gewoon fijn om bij die gemeente te horen. Nou, dat is dus typerend voor christenen. Die stralen iets uit van wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, welke taal je spreekt. Maar de Heer Jezus is ook voor jou gekomen en gestorven en opgestaan. Kom, je bent welkom. Laten we je er meer over vertellen. Laten we het samen delen. Er is plaats voor jou. Nee, er is redding voor jou. Zelfs voor de eeuwigheid. Dat was de houding van die christenen daar in Antiochië. Hun doen, hun laten, hun ontvangstvriendelijkheid, het werkte aanstekelijk, uitnodigend. Herkent u het? We zouden de spiegel een beetje in de buurt houden. Dan nog iets trof mij daar in dat Antiochië. Namelijk dat de boodschap van die christenen kennelijk vertaalbaar blijkt naar andere talen, andere volken toe, andere culturen. Want wat dus begonnen was als een Joodse beweging, en zo was het begonnen, hè? Jezus was een Joodse man. En de gemeente in Jeruzalem, die eerste gemeente, was een Joodse gemeente. Bestond uit alleen maar Joodse christenen. Maar dat blijkt nu hier meteen ja, zomaar gedeeld te kunnen worden met Grieks sprekende mensen. Mensen die ademen ook in die Grieks-Romeinse cultuur van die dagen. Maar dat wordt hen in hun eigen taal verteld. Even tussen haakjes, dat is denk ik een groot verschil met de islam. Want het woord van Allah kan eigenlijk alleen maar echt gehoord worden in het Arabisch. Heb ik begrepen. En je hoort er ook alleen maar echt bij als je de bekende teksten van de profeet in het Arabisch kunt citeren. En zo niet, dan word je daar ook op afgerekend. Zien we om ons heen. Nou, het mooie van het christendom is dat het woord van God bij voorkeur wordt doorgegeven in de moedertaal van de hoorder. Dan kan het begrepen worden. En dan komt het ook echt dichtbij je. Komt het bij je hart. En dat is precies de plek die God op het oog heeft. Hij zoekt ons op waar we zijn. Of waar we misschien lopen te tobben. Of te dwalen. Of te twijfelen. En te zoeken. Ja, maar daar zoekt hij zijn mensen. En komt hij dichtbij en spreekt hij tot mijn hart. In mijn eigen taal. Daarom hebben wij dan ook onze bijbelgenootschappen en onze bijbelvertaalprojecten. Hè? Zendelingen worden erop uitgestuurd, bij ons vandaan, met een Bijbel of soms nog maar een klein stukje van de Bijbel in de taal van het volk waar ze naartoe gaan. Dan snappen ze het. En komt het dichtbij. Hè? Dus zo benaderen christenen buitenstaanders. En niet met een Kalasjnikov. Nou, we zien het hier dus gebeuren in Antiochië. Vanuit die bewogenheid om de liefde van Christus, die ze zelf hebben leren kennen, om die uit te delen, door te geven aan wie het maar horen wil. Waar dan ook. Nou, en dat groeit daar. Zo groeit daar een gemengde christelijke gemeente. Dat komt vervolgens de moedergemeente in Jeruzalem ter oren. En meteen krabben ze zich daar ook achter het oor. Van, wat gebeurt daar allemaal in dat Antiochië? Mensen met een Joodse achtergrond en mensen met een heidense achtergrond. En dat gaat daar allemaal zomaar samen? Kan dat wel? Mag dat wel? Kunnen we daar achter staan als moedergemeente? Je hoort het, hè? Beetje argwanend. Kritisch ook. Ja, dat herkennen we soms ook wel, die geluiden. Wat doen ze? Ze sturen er iemand op af. Een zekere Barnabas. Die moet namens de Joodse, Jeruzalemse moedergemeente polshoogte gaan nemen in Antiochië. Barnabas, wij zouden hem tegenwoordig visitator noemen. Hè? Hij moet daar kijken hoe het nou precies daar in elkaar zit en reilt en zeilt. Een beeld krijgen van die gemeente daar. Nou, dat doet hij. En wat ziet Barnabas? Wat noteert deze visitator in zijn visitatierapport? Nou, dat staat in vers 23, wat hij ziet. Toen hij daar gekomen was, zag hij de genade van God. Zie je dat? Dat is het eerste wat hem opvalt, daar in dat verre Antiochië. Hij zag natuurlijk veel meer, dat is duidelijk. Problemen genoeg in zo'n gemeente. Grote verschillen in achtergrond en opvatting. Dat kan niet anders. En hoe moet je daarmee omgaan? Een voorbeeld. Sommige mensen van Joodse komaf, die hadden natuurlijk hun winkel gesloten op Sabbat. De laatste dag. De rustdag. Zo stond het in de wet. Dan mocht je niks doen. Maar ik denk dat er anderen waren, mensen uit de heidense afkomst, die hadden hun zaak gesloten op zondag. Want dat was de dag des Heren, de opstandingsdag van de Heer Jezus. Dat was de nieuwe rustdag. Nou, zoek het maar uit. De Joodse mensen, nog zoiets, die willen natuurlijk de besnijdenis handhaven. Dat lezen we op verschillende plekken. In de brieven over. Maar de niet-Joden, ja, die zagen dat helemaal niet zo zitten. De noodzaak er niet van in. Nou, ga maar door. Kwesties genoeg. Barnabas, die kwam daar en die zag daar wat. Jazeker. Maar let op. Het eerste, het voornaamste, wat hij ziet, de genade van God. Die is hier aan het werk. Dat is wat hier gaande is. Dat maakt het hier tot zo'n bijzondere, mooie gemeente. Ondanks alle problemen die dat waarschijnlijk meebrengt. De genade van God. Gemeente, welke vragen hadden we ook alweer in ons achterhoofd? Van, wat is nou wezenlijk voor een christen, hè? Nou, hier heb je het. Dat is de genade van God. Die gaat voorop. Daar hangt alles vanaf. Dat is nummer 1. En wanneer je die genade kennen mag. Hè, dus ik hoef het niet zelf te verdienen. En ik hoef er niet voor te werken tot het uiterste. Ik ontvang genade. En daarvoor moet ik lege handen hebben. En wat ik van mezelf niet heb en niet presteren kan. Door mijn zonde, tekort, mijn schuld. Ik word er elke keer aan herinnerd. Mag ik als genade ontvangen van God. Door de Heer Jezus. Die voor mij genadig stierf aan het kruis. Nou, heel kort. Dat is het. En dat zag hij daar. En ik denk. Als die genade werkzaam is in je leven. Dan bepaalt dat ook de manier waarop je kijkt naar de ander. Dan sta je niet meteen klaar met je kritiek en je afwijzing. En dat is te kort en dat is te lang en dit deugt niet en dat ook al niet. Nee, als Gods genade werkzaam is. Ook met mensen die misschien een andere taal spreken. Of alleen maar een ander accent spreken. En van een heel andere afkomst zijn. En is dat het eerste waar je voor dankt. God, wat bent u groot. Uw genade. Voor Joden en heidenen. Wereldwijd bedoeld. Nou, dat herken ik daar in die gemeente. Dat is mooi als je zo gemeente mag zijn. En dat is wat de Heilige Geest, ja, nog denk ik ook ons vandaag schenken wil. He, dat we zo mogen leven vanuit die genade, maar dan ook met een open oog en open hart voor ja, mensen die misschien toch wel een beetje een andere afkomst hebben dan ik van huis uit gewend ben. Nou, dat is het geheim van een christen. Leer ik hier, lees ik hier bij Barnabas. Hij kwam dus poolshoogte nemen namens de moedergemeente van Jeruzalem. En toen hij de genade van God zag, staat er dan verder in dat 23e vers, werd hij verblijd. Ja, daar word je blij van. Dan staat er in het Grieks eigenlijk een woordspeling. Hij zag de genade, de chare, en hij verheugde zich. Egare, hoor u het? Chare, egare. Zo dicht liggen die twee woorden dus bij elkaar. Genade, blijdschap. Horen bij elkaar. Dat hoor je meteen. Zelfde wortel, zelfde stam, zelfde geluid. Het zijn dan ook twee trefwoorden voor een christen. Genade, vreugde. En dat is natuurlijk duidelijk en helder, dat snappen we allemaal. Als je leven mag uit de genade en dan vervolgens rondloopt met een somber gezicht of steeds maar zit te vitten op alles wat je niet aanstaat en wat niet deugt volgens jou in de gemeente en in de kerk en noem het allemaal maar op. Dat wringt, hè? Dat voelen we wel aan. Dan klopt er ergens iets niet. Een gemeente. Begrijp me goed hoor, ik weet heel best, er kunnen zaken spelen in je leven waar je niet blij van wordt. Dat weet ik ook. En ik weet ook wat er meegemaakt wordt. In gezinnen, in levens, in huwelijken, bij jongeren. Teleurstelling, ziekte, verdriet, eenzaamheid. Kunnen dingen aan je knagen die fout gegaan zijn of fout gedaan zijn. En misschien nooit meer goed te maken zijn. Nou, dat houdt je bezig. Dat gaat met je mee. Maar ook daarmee mag je toch naar de Heere toe gaan. Heere, alstublieft. Ik heb u zo nodig. Uw genade. Helpend. Helend. Troostend. Ja, de Heilige Geest is de trooster nota bene. He, dus dat mag ook. En dan mag ik ook vertrouwen dat hij helpt en komt. Want zo is hij gekomen, de Heer Jezus, en later zijn geest gezonden. Om ook vandaag ons hier in deze kerk nabij te kunnen zijn. Genadevol troost te schenken aan ieder die dat nodig heeft. Genadig nabij te zijn. Nou, als je dat weten mag, ook al heb je best je zorgen, word je toch blij. Wat een zegen. Dat ik ook dan een God heb bij wie ik terecht kan. Wat een voorrecht om zijn zoon als mijn heiland te mogen kennen. En zijn geest te mogen ervaren. Dan word je toch blij. En de een laat dat misschien wat uitbundiger merken dan de ander. Heeft ook met je karakter te maken, met je volksaard te maken. Is niet erg. Maar een christen die genade kent, kent vanuit diep in zijn hart ook iets van die vreugde van God die blijft en meegaat. Nou, dat is wat een christen kennen mag, geloven mag. Dan staat er verder in vers 23 weer dat Barnabas hen aanspoorde om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Dus volharden, stand houden, trouw zijn. Dat verbaasde me wel, moet ik zeggen. Dat Barnabas ook dat aspect hier noemt. Want zo'n jonge gemeente, zo'n frisse, pas ontstane gemeente nog. Nog heel kort na de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Ze hebben de uitstorting van de Heilige Geest, zeg maar, nog vers in hun geheugen, in hun hart. En dan toch, mensen, trouw blijven, hè? Heeft Barnabas het zien aankomen of zo? Dat trouw niet vanzelfsprekend is. Heeft hij een vooruitziende blik gehad of zo? Misschien wel tot in de 21ste eeuw toe. Want wees eerlijk. Trouw, betrouwbaarheid. Soms zijn we het behoorlijk kwijt, hè? Ontrouw. In vriendschappen. Ik moet denken aan die jongen uit de brugklas. Die elke dag met zijn vriend samen op naar school fietst. En hij had zeker gedacht dat die het voor hem op zou nemen. Toen ze in de klas begonnen met allerlei pesterijen tegen hem. Maar zijn vriend was er op dat moment niet. Geen sjoegen. Trouw? Ontrouw. Ook in de zakenwereld, toch? Als een klant ergens anders voor een paar centen minder terecht kan, wordt soms zomaar een jarenlang zorgvuldig opgebouwde relatie afgebroken alsof het niks was. Kapot. Ontrouw. In relaties. Wat een verdriet, wat een ellende in huwelijken, gezinnen, kinderen. Wat die dan meemaken. Ontrouw. Ook naar God toe. En ik weet, soms heeft het een concrete reden. Zeggen mensen dat ook. Met zo'n God die dit toelaat. Bij mijn kind. Of door dat ontslag bij mijn werk. Of door de ziekte van mijn vrouw. Als dat God is, als dat liefde is, als ik daarmee verder moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Nou, dat gaat diep, hè. Als u zoiets wel eens meegemaakt hebt of gezien hebt in uw omgeving. Dat hakt erin. Maar soms is het ook een proces van zomaar ongemerkt voortsukkelen, verflauwen, indutten. Het leeft niet meer zo. En voor je het weet, laat je het dan ook maar zo. En blijf je gewoon thuis op zondag, of ga je andere dingen doen. Of eerst één dienst en daarna ook de tweede dienst. Stukje bij beetje brokkelt het soms zomaar af. Daar waarschuwt Barnabas hier ook al voor. Kom op, zegt hij. Mensen, blijf bij de Heere. Met een hartelijk voornemen. We hebben hem zo nodig. Ja, en dat is toch zo? We hebben ook elkaar nodig trouwens, als christenen. Het feit dat we hier bijeen zijn in deze kerk, is toch prachtig? Om samen God de eer te geven, te bidden, te zingen, te horen. Je gaven te geven, mee te leven. Een zegen. Wij vinden het heel gewoon natuurlijk. Als we gewend zijn om hier te komen. Nou, een hele goede gewoonte. Hou hem erin. Maar besef, gemeente, wat een voorrecht het is. Ook nog in alle vrijheid. Dit te mogen hebben. Maar niet alleen op zondag hoor. Ook door de week is het natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat we er zijn voor elkaar. En meeleven met de ander. Die gemeenschap der heiligen. Bij een open Bijbel. Op de kring of zomaar een keer een kopje koffie. Een bakje troost. Dat kan troost geven. Nou, gemeenschap in vreugde en verdriet. Ook dat is wezenlijk voor een gemeente, voor christenen. Blijf bij de Heere. Ik weet, ik heb het een keer meegemaakt, ervaren. Studententijd nog. Een keer een tweedehands boekenkraam, als je daar 's morgens vroeg was. Dan kon je nog wel eens een aardig boekje op de kop tikken. Nou, ik liep daar en ik zag daar een boekje liggen. Dat was een boekje van Okke Jager. Ik weet het nog. En voorin stond geschreven: ter gedachtenis aan je belijdenis. Je vader en je moeder. Maar ik zag het meteen. Er was nooit in gelezen. De bladzijden zaten nog als nieuw aan elkaar geplakt. Zo van de drukkerij. En ook zo weer weggedaan. Een schrijnende aanklacht daar in die boekenbak op die markt. Belijdenis gedaan en kennelijk zo ook weer weggedaan. Blijf bij de Heere, zegt Barnabas. En daarbij heeft hij natuurlijk ook, en heel concreet waarschijnlijk, aan de onderdrukking gedacht die eraan kwam. De vervolgingen die in gang gezet waren. Stefanus was gestenigd, daar begon onze pericoop mee. En Jacobus zal onthoofd worden, dat is ons volgende hoofdstuk waar dat beschreven wordt. Nou ja, als dat op je afkomt, kijk, dan zijn wij nog bevoorrechte christenen hier in dit gedeelte van West-Europa, om in alle vrijheid christen te kunnen, te mogen zijn. Ja, het komt wel dichterbij, hè? Dat het christenen onmogelijk gemaakt wordt om hun geloof te belijden. De haat, met name tegen christenen, vanuit het IS gebeuren en alles wat daaraan aan verbonden is. Die priester in zijn kerk in Noord-Frankrijk, die de keel doorgesneden werd. Nou, dan komt het behoorlijk dichtbij natuurlijk, hè? Die mensen daar in Antiochië, die waren niet voor niks op de vlucht geslagen. Veel gezien, veel meegemaakt. En daarom, blijf bij de Heere. Dat mogen we best ook bidden voor die vervolgde kerk. Ver weg. Nou ja, ver weg. Soms merk je het zelf. Dat je als christen behoorlijk op de tocht wordt gezet door je omgeving. Trouw. Nou, gemeente, het is nogal wat. Als je een christen genoemd wordt, zagen we. Ik bedoel, je wordt niet serieus genomen, hier of daar. Je wordt geacht er vrijmoedig over te spreken. Nou. Kernwoord was de genade van God, zagen we. En dat heeft ook met blijdschap te maken. Mooi. En dan de trouw, daar eindigde het mee. Hè? Trouw, vasthouden. Nou ja. Wie durft hier oprecht te zeggen, ik ben een christen. Als ik dat hele rijtje zo voor ogen heb. Weet u, het mooie hier is nu juist dat die gemeenteleden in Antiochië niet zelf zich zo noemen. Ze lopen daar niet arrogant, zelfverzekerd zich te presenteren van kijk, hier ben ik, een echte christen. Nee, staat er anders. Ze worden zo genoemd. Er staat hier een passieve werkwoordsvorm. Hun omgeving zag het. Anderen viel het op. En daarom werden ze zo genoemd. Maar dat is mooi. Als anderen het bij ons herkennen. Dan ben niet ik als christen zo geweldig, nee, mijn heiland, Christus, is genadig. En hij is trouw. En hij laat nooit varen wat zijn hand begon. En aan die hand mag ik dan veilig gaan. Wat een genade voor een christen. En dan zeg ik alleen maar, lof zij u, Christus. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 87. En daarvan de versen 2, 3 en 4. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. En de Filistijn, de Tyriër, de Moren. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. Nou, ik denk dat dat wel past bij deze geschiedenis. Psalm 87, 2, 3 en 4. Wij gaan nu samen danken en bidden. Heer onze God, wij komen u danken voor uw woord. Het mocht ook vanmorgen weer opengaan in ons midden. Wij zijn vernoemd naar Christus. Wij mogen een kostbare naam dragen, waar ook een hoge prijs voor betaald is. Dat is op Golgotha wel duidelijk geworden. Zo lief had u ons. Wat een geschenk. Die naam dan. Maar we hebben ook de spiegel erbij gehad. En we moeten ons afvragen, is het te merken bij ons? Gaan we er zorgvuldig mee om? Heren, help ons alstublieft om zo gemeente te zijn. Discipelen te zijn, genoemd naar de naam van Christus. Dat we de genade van de Heer Jezus mogen kennen. Want dat viel op als eerste, daar in Antiochië. Uw genade, u de eer, Heren, en niet wij, geweldige christenen. Er werd ook over Christus gesproken. Heren, geef dat wij ook niet zwijgen kunnen. En als er mogelijkheden zijn, help ons om er iets van te laten horen. Of vooral ook te laten zien wie de Heer Jezus voor ons is. Heren, mag er ook iets van de blijdschap herkend worden over de genade. Die diepe vreugde. Dan mag misschien juist ook wel bij moeite, zorg, verdriet, daar toch onze troost gevonden worden. Genade en blijdschap. En heren, geef ons ook die trouw waar Barnabas zijn mensen toe opriep. Blijven bij de Heren, zei hij. En als we uit uw trouw leven, Heren, dan kan het toch. En bewaar ons dan alstublieft ook voor die geest van trouweloosheid en wispelturigheid. En dan zoeken we het weer hier en dan zoeken we het weer daar. En ergens anders waar het nog beter is. Heere God, trouw bij u. Bij uw woord, uw belofte. Dat geeft houvast. Dat bidden we dan ook, voor uw kerk en uw gemeente, hier ter plaatse en allen die daar een taak in hebben. Zegen het, Heren. We bidden het ook voor de synode van onze kerk, die komende week weer in vergadering bijeen hoopt te zijn. Wil daar met uw Heilige Geest werken, wijsheid geven en mensen inspireren om zo de gemeente van Christus sturing te geven. Heren, wij bidden dan in het bijzonder ook voor de vervolgde kerk. We zagen dat dat begonnen was voor die vluchtelingengemeente daar in Antiochië. Dan is het niet gemakkelijk. En toch, genade, blijdschap. We bidden voor allen die moeite hebben als de naam Christen spot oproept. En soms lopen wij daar ook tegenaan. Is het herkenbaar? Haat, discriminatie. En vooral als het levensgevaar ermee gemoeid is, bij de christenen in de verdrukking, Heren, we bidden voor hen. Houd hen vast. Ook voor het werk van de zending bidden wij. Voor alle die er op uitgegaan zijn, in het bijzonder geroepen zijn om mensen aan te spreken in hun eigen taal. Niet eenvoudig vaak. Geef hen trouw. Geef hen uw Heilige Geest. Geef hen genade en blijdschap. Maar ja, vaak begint dat toch ook wel heel dicht bij huis. Om iets verstaanbaar, begrijpelijk te laten zien of te laten horen van wie u bent voor ons. Heer, zo bidden wij ook voor deze wereld, waar zoveel aan de hand is, waar brandhaarden bestaan en ontstaan steeds weer, waar haat gepredikt wordt en mensen aangezet worden om anderen te vermoorden. Alsjeblieft, geef vrede, Heere. En dan bidden we ook voor de leidinggevenden, de wereldleiders, de groten. Alsjeblieft, wilt u mensen bewegen om oprecht en eerlijk het goede te zoeken, zoals u dat in uw woord aanreikt. Het goede te zoeken voor mensen, landen, volkeren. Heren, we leggen het in uw handen. We hebben het gezongen dat u regeert, dat u die God bent die heerschappij voert over deze wereld. En we danken u dat we dat weten mogen. En in welke handen dan verder hier soms de heerschappij, de regeermacht terechtkomt. Daar kunnen wij onze gedachten over hebben. Maar met al onze verlegenheden leggen we het bij u neer. Heere, zorgt u voor deze wereld. Zo bidden wij. En wilt u ook vergeven wat tekort schoot in deze dienst? Ga zo met ons, vandaag en verder deze week. Uit genade. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor het geven van de gaven. En gaan wij daarna zingen uit op toonhoogte 399, de versen 1 en 2, wat de toekomst brengen mogen. Gemeente, ga nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.